Een zinnetje die ik de laatste weken regelmatig heb gezegd, ga ik nog één keer weer zeggen. En misschien daarna al nooit weer, misschien ook wel. Maar je kunt niet sneller rijden dan de auto waar je in zit. Daar ben ik een paar weken geleden mee begonnen. Gewoon om je aan het denken te zetten van je leven kan in een dat beeld, laat het zien, kan in een bepaalde box zitten en die kan een bepaalde snelheid hebben. En die snelheid bepaalt alles. Maar het is goed om wakker te worden dat God je een nieuwe motor wil geven, dat God je een nieuwe drive wil geven. En daar hebben we het over gehad. God heeft jouw motor vervangen. En heeft je bevrijd van angst, oordeel, controle en zorgen. En dat hebben we allemaal in de vorige preken bekeken. Hij nodigt jou uit tot een nieuw leven gedreven door hem. Tot een wedergeboren leven. Totaal vernieuwd, hoopvol, vrij. Vol van vrede en vol van geluk. Maar wat ik de laatste tijd vaak doe voor mezelf, maar ook juist als we aan het preken zijn en als we deze waarheden bekijken, is ook gewoon eerlijk deze vraag te stellen. Oké, hier zouden we allemaal amen op zeggen. En het zijn allemaal waarheden. Ja, dit geloven we, dit is waar. En als je bij dit hoort zeggen, je zit in de zaal of we zingen de lieden, denk je, ja, amen, dat klopt, dat klopt, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Dit is wat God ons wil geven. Maar dan heb je ook heel snel de vraag, maar hoe werkt dat dan? Ja, en wij willen graag ook formules enzovoort, maar hoe ziet dat eruit? Hoe ziet zo'n wedergeboren leven eruit? Hoe leef ik wedergeboren? Een paar weken geleden heb ik gesproken over Jezus in de ogen kijken, hoe werkt dat? En toen hebben we gekeken, onder andere vanuit wat Johannes daar ons over leert, in zijn brieven en in alles wat hij te zeggen heeft. En ook die twee verhalen van Nicodemus en de Samaritaanse vrouw. Daarin zagen we, oké, hoe kunnen we Jezus in de ogen kijken? En het eerste wat Jezus tegen Nicodemus zegt, is van je moet wedergeboren worden. In die twee verhalen, die Samaritaanse vrouw en die Nicodemus, twee uitersten. De een een onreine vrouw die in zonde leefde, de andere een hele religieuze man die eigenlijk heel oprecht voor God leefde. En van het ene uiterste tot het andere uiterste, iedereen heeft Jezus nodig. Iedereen moet wedergeboren worden. Maar hoe werkt dat nou en hoe zit dat nou? Dat is heel lastig uit te leggen. En toch wil ik daar vandaag eens met jullie naar kijken. Hoe leef ik wedergeboren? Hoe leef ik wedergeboren? En daar waar wij ons een paar weken geleden lieten helpen, toen we het hadden over hoe kijk je nou Jezus in de ogen door Johannes, gaan we ons vandaag laten helpen door Petrus. Ik vind het heel erg leuk. Jezus heeft ons een aantal discipelen, uitgekozen. En daarvan hebben wij wat dingen geleerd en gehoord. En Petrus vind ik een fantastische man. Ja, hij spreekt ook heel erg altijd tot mijzelf. Petrus die heette eerst Simon. En hij kwam uit Bethesda aan het meer van Galilea. Hij was getrouwd met een vrouw, waarschijnlijk genaamd Concordia. Als je nog een leuke vrouw zoekt, Concordia. Leuke naam zoekt, Concordia. Zijn schoonmoeder werd door Jezus genezen van koorts. Zijn vader heette Johannes. Hij was deel van een familiebedrijf, samen met zijn broer in Capernaum. En die broer Andreas, die was eerst een discipel van Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper had op een gegeven moment een keer gezegd van, hey, met die man, daar gaat het om. Die had gewezen naar Jezus. En Andreas was daar nieuwsgierig naar geworden. En die was naar Jezus toe gegaan. En op een gegeven moment zegt Andreas tegen Petrus, toen nog Simon, hey Simon, kom eens mee. Je moet deze man ontmoeten. En hij brengt dan Simon bij Jezus en Jezus die verandert direct zijn naam. Jij bent niet Simon, maar jij bent Petrus. Hij vestigt gelijk zijn identiteit, want Petrus betekent rots. En Jezus zegt later, jij bent de rots waarop ik mijn gemeente ga bouwen. En daarom vind ik het belangrijk, oké, als wij wedergeboren willen leven en wij zijn zijn gemeente, is het goed te kijken, oké, wat zegt Petrus, die rots waarvan Jezus zegt, jij gaat een rots zijn, jij gaat dingen horen, jij gaat dingen verstaan, jij gaat een plek krijgen in mijn koninkrijk, wat een fundament zal zijn voor mijn gemeente. Nou, Petrus, dat was ook een man die wandelde op water, maar die zonk door twijfel. Hij wilde eerst zijn voeten absoluut niet laten wassen. Maar toen hij doorhad dat het toch wel iets heel geestelijks en iets heel bijzonders was, zegt hij, nou was me dan maar helemaal. Zo'n figuur was hij, een beetje zo'n haantje de voorste. Alleen toen dat haantje ging kraaien, toen was hij haantje de achterste. This test is een test wat je persoonlijkheid een beetje beschrijft. En dan kun je een D, een I, een S of een C zijn. En iedereen is eigenlijk een beetje een combinatie van het alles. En als ik dat een beetje van Petrus lees, was Petrus een beetje een D-I persoonlijkheid. Hij praatte voordat hij erover nadacht. En soms deed hij voordat hij erover nadacht. Hij was enthousiast, hij was impulsief, emotioneel, soms een beetje drammerig. Hij was eigenwijs. Hij was meerdere keren overmoedig. Maar hij was ook heel toegewijd aan Jezus. Hij had een gouden hart. En daar hield Jezus van. Een gouden hart voor hem. Hij was een man van actie en hij was gewoon een leider, hij was een ondernemer. Hij was een mens zoals jij en ik. En we zien, als je het leven van Petrus bekijkt, zie je dat Petrus uiteindelijk de strijd met zichzelf aangaat. En met de hulp van Jezus overwint Jezus. En nadat hij ontdekt dat hij vanuit zichzelf geen rots kan zijn, ontplooit hij zich als een betrouwbare rots. Doordat hij heeft leren te vertrouwen op de rots, Jezus Christus. En wat er dan gebeurt, vind ik altijd zo gaaf. Dan gaat Jezus, gaat God, als je erachter komt dat je Jezus nodig hebt, dan gaat God gebruik maken van al die kwaliteiten die je eerst gewoon, waar je letterlijk door struikelde. Petrus zijn overmoed en al die dingen die ik net benoemd heb, die gaat Jezus dan in één keer gebruiken voor zijn koninkrijk. Het wordt geheiligd als het ware door zijn bloed. En worden al die eigenschappen, al die menselijke eigenschappen, worden nu een gereedschap in de hand van de koning. Wauw, dat is discipelschap. Dat God jouw eigenschappen pakt en dat je er misschien achter komt uit eigen kracht kan je het niet. Maar dan in Jezus Christus, hij is de rots. Maar omdat hij de rots is, mocht Petrus ook de rots zijn. Wauw. Zijn menselijke eigenschappen worden geheiligd en er wordt een prachtige fundament voor de kerk. En vanuit een nederig en toegewijd hart werd hij een krachtige leider van de eerste gemeente. Hij wordt ook in geschriften, wordt hij heel vaak in de geschiedenis de stem van de apostelen genoemd. Daar waar hij eerst te snel sprak voordat hij erover nadacht, daar waar hij eerst te snel handelde voordat hij erover nadacht, werd hij nu een stem voor de kerk. Een fundament, een wedergeboren leven. Hij was een overtuigende spreker, een motiverende leider. En hij was een voorbeeld van opoffering en overgave aan Jezus. En hij leefde uiteindelijk helemaal in overeenstemming met hoe Jezus hem aansprak. Op deze rots bouw ik mijn gemeente. En soms is het even goed om zo naar een persoon te kijken, want als je dan naar een aantal bijbelteksten van hem kijkt, dan lees je toch een beetje anders. We gaan straks kijken naar een paar dingen die Petrus zegt in zijn eerste brief. En juist omdat in de ogen van de gemeente van die tijd, en het waren al behoorlijk wat, was Petrus niet zomaar even iemand die een briefje geschreven had, maar hij was de stem van de apostelen. Hij was de leider van de club. Hij was de man waardoor bij één preek 3000 mensen tot de Heer kwamen. Hij was onder de apostelen ook één van de leiders. En dat was niet op een manier dat hij nooit aanspreekbaar was. Paulus ging soms ook een keer tegen hem in. Maar hij was een leider van die eerste gemeente. Dus de woorden die hij spreekt dragen die goddelijke autoriteit. En uiteindelijk is Petrus als martelaar gestorven en waarschijnlijk volgens de geschiedenis zijn vrouw ook. Nou, dan komen we bij 1 Petrus, daar gaan we straks een paar teksten uitlezen. En 1 Petrus is geschreven tussen ongeveer 60 en 65 na Christus. En dat is ook wel even belangrijk om te weten, want dat was waarschijnlijk net voor of net aan het begin van de christenvervolging van Nero. Maar dan heb je keizer Nero en die verbrandde op een gegeven moment heel Rome en alle christenen. Hij had op een gegeven moment zette hij in zijn tuin fakkels, maar dat waren geen fakkels, maar dat waren gewoon christenen die in de fik stak, zodat hij licht had 's avonds in zijn tuin. Zo'n heftige christenvervolging begon rondom die tijd. En Petrus zelf was toen nog niet in Rome, maar het is best mogelijk dat hij er al van hoorde. En toch is het heel erg maf dat Petrus juist ook af en toe schrijft over omgaan met autoriteit. Dat vind ik zowel van Petrus als van Paulus indrukwekkend. Want zij hebben het soms letterlijk over het eer en respecteren van de keizer. Maar de keizer was me toch een crimineel? En toch staan dat soort dingen erin. En Petrus zijn argument ook in dat boek is van laat, als je vervolgd wordt, maar daar spreekt hij wel over. Als je dan vervolgd wordt, laat de enige reden waarom je vervolgd wordt, reden zijn dat je goede daden doet. Word niet vervolgd omdat je het eigenlijk verdient, omdat je het ernaar gemaakt hebt. Maar als je dan vervolging hebt, lijden om Christus wil, is lijden omdat je leeft zoals God het van je vraagt. En dat is belangrijk om te beseffen, want soms koppelen wij het lijden, ook het lijden om Christus wil, soms aan hele andere vormen van lijden dan het lijden om Christus wil. De Bijbel leert dat lijden om Christus wil is dat jij vervolgd wordt, dat jij het moeilijk hebt, omdat jij kiest om te leven zoals God het van je vraagt. En Petrus schrijft daar een aantal dingen over. En juist in die tijd dat die christenvervolging in elk geval net begonnen was, of al zeker aan het beginnen was, ze hadden het niet gemakkelijk. En dat vind ik heel erg leuk van de brief. En ik wil je, daarom doe ik er ook een beetje, zodat je ook honger voor Gods woord gaat krijgen. Het is een brief voor jezelf, misschien niet verkeerd om ook eens een keer weer helemaal te gaan lezen. Want het is een hele praktische brief, waarbij theorie en praktijk prachtig aan elkaar gekoppeld zijn. Sommige, hoe noemen we dat, commentatoren, die beschrijven de brief van Petrus als een soort handboek geschreven voor een ambassadeur. Vol van principes en handvaten om staande te blijven in vijandig gebied. Weet je nog, volgens mij is het een jaar geleden dat ik gesproken heb over dat wij ambassadeurs zijn van het koninkrijk. En wij mogen dat koninkrijk vertegenwoordigen in de plaats waarin wij leven. Wij hebben het nog relatief makkelijk hoor, waar wij hier zitten. Als je het hebt over vijandig gebied. Toen ik een paar weken geleden op Mission Possible was en dan kijk je in de ogen van een leider uit Noord-Korea. Dan denk je van... Pff. Maar Petrus die schrijft deze brief aan christenen en ambassadeurs die als het ware Jezus mogen vertegenwoordigen in een gebied waarin de koning niet altijd geëerd en gerespecteerd wordt. En of we nou hier zitten of in Noord-Korea, het is wel realiteit dat ook hier in dit gebied, wij zijn ambassadeurs van Jezus Christus. En de wereld om ons heen accepteert hem niet als koning, maar wij zijn geroepen om hem als koning te tonen. En de brief van Petrus is daarin heel prachtig. De rots, de man, die leider, die door God gebruikt is om een fundament voor de kerk te zijn, die schrijft een aantal zaken. Hey, als jij een licht van de wereld wil zijn, als jij een ambassadeur wil zijn in de omgeving waarin jij zit, dan doe dit, doe zus, doe zo en doe zo. En dat is eigenlijk die hele brief. Een paar weken geleden hebben we al wat teksten eruit gehaald over hoe je als man met je vrouw om mag gaan. En als vrouw met je man en ouders en kinderen. En al die dingen, autoriteitslijnen, zet Petrus heel mooi in balans neer. Op een manier dat de heerschappij van God zichtbaar mag worden in jou en door jou. En daarvan uit naar de wereld om je heen. En eigenlijk is de brief van Petrus in twee dingen op te delen. Hij spreekt over het nieuwe, en dan komen we bij waar ik het met jullie over wil hebben. Over het nieuwe wedergeboren leven in Jezus Christus. En legt vervolgens uit hoe we dat leven mogen uitleven in onze dagelijkse levenswandel. Hij spreekt twee keer over wedergeboren leven, over wedergeboorte. En dan legt hij ons uit, nog veel meer dan ik vanmorgen kan vertellen, hoe je daar praktisch in mag wandelen. Maar het is in essentie, de samenvatting eventjes, is dat het bestaat uit een leven toegewijd aan Jezus. Een leven wat een voorbeeld is voor niet-gelovigen. Wat standvastig is in lijden. En het lijden waar ik het net over had. En vervolging om Jezus wil. En dat gebeurt vanuit goede daden die je doet. En het is gefundeerd in een gebalanceerd beeld van gezag. Dat is eigenlijk wat Petrus zegt. Toegewijd aan Jezus, een voorbeeld voor niet-gelovigen, standvastig in lijden en vervolging en gefundeerd in gebalanceerd gezag vanuit Jezus Christus. Nou, een prachtige rijke brief. En vandaag gaan we inzoomen op die vraag die ik jullie al eerder dus eigenlijk stelde. Oké, wedergeboren leven, hoe werkt dat? En vanuit dit fundament, dat je even weet wie Petrus is en als je weet in wat voor tijd hij schrijft. En dan gaan we even lezen een paar van deze dingen. 1 Petrus hoofdstuk 1 vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Waardoor? Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. Lieve mensen. Als gemeente hebben wij de laatste tijd voortdurend over Jesus at the center. Want het fundament van ons wedergeboren leven hebben wij te danken aan Jezus dood en opstanding. Hij is gestorven waardoor wij nu mogen leven. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker ten volle geopenbaard zal worden. Wedergeboren leven, hoe zit dat? Waar is dat in gefundeerd? Het is helemaal gefundeerd in de dood en opstanding van Jezus Christus. Zometeen de tweede tekst die Petrus geeft over wedergeboorte spreekt over onvergankelijk zaad. En om leven te hebben moeten er als het ware letterlijk moeten bepaalde krachten bij elkaar komen. En om de kracht van leven vrij te zetten is Jezus nodig. Overtuiging, waar ik het vaak over heb, is iets waar jij de hemel niet bij nodig hebt. Je kunt christen zijn, je kunt naar deze kerk gaan op basis van overtuiging. Alleen wedergeboorte, openbaring, is een samensmelting van de hemel met jou. Twee kanten. Tweerichtingsverkeer. Dit wedergeboren leven is niet maakbaar. Soms willen wij dat wel in de kerken. Soms spreken wij ook op die manier in de kerken. Alsof het maakbaar is. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo en dan. Stap 1, 2, 3, 4, 5. Petrus, DI-persoonlijkheid, een fantastische leider. Jezus koos hem niet voor niks. En tegelijkertijd wilde Jezus niet dat Petrus leider werd van de kerk vanuit die ongeheiligde, laat ik maar even zo noemen, eigenschappen. Die DI-mentaliteit van hem, die moest eerst ondergedompeld worden in de dood en opstanding van Jezus Christus. En daarna kon God ook Petrus gebruiken tot eer en glorie van zijn naam. Jij hebt allemaal talenten en ik geloof in talenten. Maar die talenten, die kunnen niet de vrucht dragen die de hemel daarvan uit wil geven. De wedergeboren vruchten, als het niet ondergedompeld wordt in hem. Wij zijn wedergeboren dankzij de dood en opstanding van Jezus Christus. En daardoor mogen wij leven vanuit hem. We lezen even verder. Verder op het hoofdstuk. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 23. En als mensen die opnieuw zijn geboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods genade en altijd blijvende woord. Maar nu u gehoorzaam bent aan de waarheid. En dit is misschien, dit lijkt heel erg op maakbaarheid. Nu jij gehoorzaam bent aan de waarheid. Even een klein stukje uitleg. Sommige manuscripten die zeggen dat hier staat, nu u gehoorzaam bent aan de waarheid vanuit of door de Heilige Geest. Onder andere de Statenvertaling enzovoort, die heeft dat er wel bij staan. Maar ook dat woordje gehoorzaam betekent overgave. Nu jij je hebt overgegeven aan de waarheid. En wie is de waarheid? Dat is Jezus Christus. Dus nu jij je hebt overgegeven aan de waarheid, en dat kun je alleen maar vanuit de Geest, is je hart gelouterd en kun je oprecht van je broeders en zusters houden en heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart. En dan komt vers 23. Als mensen die opnieuw zijn geboren. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door Gods levende en altijd blijvende woord. Dus we lazen net dat wedergeboorte een gevolg is van zijn dood en opstanding. Maar wedergeboorte is ook een gevolg van het onvergankelijke zaad. En wat is het onvergankelijke zaad? Gods woord. Dus er is iets gebeurd in de hemel en dat woord van God mag landen in je hart. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Even tot zover. Dus hoe mag je wedergeboren leven? Vanuit dat Jezus is gestorven en is opgestaan. Maar het wordt actief in jouw leven doordat Jezus is het woord. Doordat zijn woord landt in je hart. En vorige week heb ik de gelijkenis van de zaaier besproken. En toen heb ik ook al even kort gezegd, er zijn drie dieven die dat willen belemmeren. Die niet willen dat dat wedergeboren leven in jou opgroeit. Drie stelers. En dat is de duivel, of drie zaaddoders zou ik eigenlijk moeten zeggen. De duivel die wil stelen. Wat het zaad doodt, is dat je gelooft zolang het goed uitkomt. Eigenlijk is het nog steeds overtuiging. Zolang het jou uitkomt, dan doe je het. En zolang het je niet uitkomt, dan niet. En die derde, en daar gingen we vorige week op in, zijn zorgen en rijkdom. Zorgen is zo'n steler. En we zagen gelukkig vorige week dat Jezus ons aanspreekt op dat we ons geen zorgen moeten maken, maar niet vanuit oordeel, maar als een uitnodiging. Weten we, elk mens maakt zich zorgen. En alleen als je bij mij komt, kun je er vrij van komen. Maar om te zorgen dat zaad in goede grond valt, mag je drie dingen doen. Je mag iets ontdoen. Je mag iets verlangen. En je mag iets toelaten. Ik hou het nog even spannend. Dus om te zorgen dat zaad in goede grond valt, zodat het nieuw leven voortbrengt, mag je je ergens van ontdoen. Mag je naar iets verlangen. En mag je iets toelaten in je leven. Dit is belangrijk voor jouzelf, voor jouw leven om te horen. En de vijand wil niet dat je hierin gaat wandelen. Want de vijand wil niet dat jij leeft zoals God het bedoeld heeft. Maar God wil dat wel. Hoe mag jij wedergeboren leven? Je mocht je van iets ontdoen en dat is dit, 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 1. Daar staat, ontdoe je van alles wat slecht is. Ontdoe je van alles wat slecht is. Petrus spreekt tot ambassadeurs in een wereld die de koning verafschuwt. In een wereld die op het punt staat christenen te doden. In een wereld die het bijna niet lijkt te overleven in waar ze in staan. En Petrus die spreekt tot de kerk van Jezus Christus. En die zegt, ik wil dat jullie wedergeboren leven. Dat jullie leven in het leven wat ik voor je heb. En dat leven is een fantastisch leven, is een hoopvol leven. En om erin te leven, Om te leven in dat woord, zegt Petrus direct naar wat we net gezegd hebben. Van dat het woord in ons hart mag landen. Zegt hij, ontdoe je van alles wat slecht is. En dat woordje ontdoen, dat kun je ook vertalen met opnieuw wegwerpen. Vorige week hadden we, dat was een ander woord, maar dat betekent ook wegwerpen. En dit is ook, als het ware, ver bij je vandaan houden. Actief op afstand houden. Wat ik doe als ik me ontdoe van iets. Arnold, kom eens even bij me. En dan moet je continu achter me aanlopen, overal waar ik loop. En heel dicht bij me, zo dicht mogelijk bij me. En dat is lastig. Heb je er wel eens, als je aan het stuur zit, je hebt zo'n figuur die de hele tijd achter je auto zit en die laat je niet meer los. Daar moet je je dus van ontdoen. Dan geef je gas of je doet iets en je gaat er afstand van houden. Nou, dat is het woord wat hier staat. Je mag er gaan zitten. Goed gedaan, jongen. Applausje voor Arnold. Alles wat kwaad is, alles wat slecht is, het is zoals dat er net even uitzag. Het probeert je continu te volgen, het probeert continu aan je te plakken. Tailgaten. Maar wij hebben nu een nieuwe auto gekregen, toch? En nu Kees, dit is waarom die sneller mag. Zodat je gas kunt geven en je kunt ontdoen van alles wat slecht is. Maar dat is een actieve houding. Ditzelfde woord, en ik wil een paar van die teksten toch laten zien, wordt ook door Paulus gebruikt en wordt elke keer gebruikt met betrekking tot kwaad, met slecht, betrok, bedrog, huichelarij. Romeinen 13 vers 12, daar staat dit. De nacht loopt een einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Dit doe je niet omdat je anders in een slecht blaad, omdat je bang bent voor veroordeling. Dit doe je niet vanuit angst. Maar dit doe je vanuit overgave en liefde waar we het net over gehad hebben. Aan Jezus Christus als ambassadeur van hem ontdoe je van het kwaad. Niet omdat je bang bent, nou ik moet al het kwaad uit mijn leven weghalen. Want anders wordt God boos op me of verlies ik mijn redding of weet ik veel wat. Dan heb je niet door wat kwaad eigenlijk is. Met kwaad maak je hem niet kapot, maak je jezelf kapot. En Petrus zegt, ontdoe je daarvan. Houd dat op afstand, bewust. Zodat dat wedergeboren leven vrij in je hart kan groeien. Omgord je met de wapens van het licht. Een tweede tekst, Efeze 4 vers 22. Daar zegt Paulus ook dit. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens, en daar staat dat woordje, ontdoen. Die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten, moet u afleggen. Zodat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd mag worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Je mag de oude mens, je mag je ontdoen van het oude. Op afstand houden, hoort niet meer bij mij. Nog één. Colossenzen 3 vers 7. Daar staat, vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Hetzelfde woordje. Moet je je ontdoen van alles wat niet in het licht van Jezus en zijn genade en zijn grootheid past. En dan maakt Paulus het hier zelfs wat specifieker. Woede, drift, vloeken, schelden. Bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt, dus dat heb je al gedaan. Jij bent een nieuwe schepping. Jij bent in Christus. Maar juist omdat je in Christus bent, ontdoe je van alles wat jou herinnert aan het oude. Want die nieuwe mens, die wordt steeds vernieuwd naar het beeld van zijn schepper. En zo kom je tot inzicht. Dus als jij openbaring wil in je leven, als je inzicht wil, dan moet je alles van het oude je continu van ontdoen, want dat trekt je terug naar het oude leven en belemmert jou in jouw wedergeboren leven. Belemmert jou in jouw groei. En dat is een actieve houding. Ik ontdoe me, ik hou op afstand alles wat er niet behoort. Niet vanuit angst, daar hebben we het laatst over gehad. Niet vanuit oordeel of controle. Maar vanuit weten, dit hoort gewoon niet bij mij. Ik ben een ambassadeur. En ik ga Jezus licht laten schijnen in de wereld om me heen. En alles wat daar niet bij hoort, dat hoort ook bij dat andere koninkrijk. En dat is mij gewoon niet waardig. Ja, dat klinkt bijna hoogmoedig als ik het zo zeg. Maar als je weet wie je bent in Jezus Christus. Ik weet dit koninkrijk. Ik weet wat de prijs was geweest om mij dit nieuwe leven te geven. En om dat nieuwe leven als zaad in mijn leven te laten opgroeien. Ontdoe ik me van alles wat niet bij hem hoort. Dus het eerste punt. Ontdoe je van alles wat slecht is. Wedergeboren leven. Ontdoe je van alles wat niet bij hem hoort. Het tweede. En dit vind ik ook een leuk woord, dat ga ik zo uitleggen. Maar dat is verlang naar groei door de zuivere melk van het woord. 1 Petrus 2 vers 2. Daar staat dus, net hebben we gelezen, en ontdoe je. En dan staat er hier. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. Welk woord denk jij dat hier gebruikt wordt voor verlangen? Maar weet je dat het hetzelfde woord is wat gebruikt wordt voor lust? Waarin de Bijbel ook spreekt dat we ons niet moeten toegeven aan lust met betrekking op het gebied van seksualiteit en het begeren van watgene wat jou niet toebehoort. God zet daarin zijn in het wedergeboren leven. In het oude leven word je geregeerd door lust. Door begeerte voor jezelf, wat jij denkt nodig te hebben. Op seksueel gebied, op financieel gebied, op emotioneel gebied, op allerlei gebieden is lust jouw hart binnengekomen en is het onzuiver gemaakt. Daar had ook Petrus in de onzuivere versie van Petrus waarschijnlijk last van. Maar na de wedergeboorte, na de vervulling van de geest, heeft God die oude lust vervangen door een nieuwe lust. Hetzelfde woord. En welke lust? Verlangen. En het is niet dat je dan altijd baby moet blijven. Dat zou je kunnen denken als je dit leest. Dan moeten we altijd babytjes blijven, maar dat staat er niet. Paulus gebruikt een baby als beeldspraak. Oh, Petrus, sorry. Als beeldspraak heb je wel eens gezien hoe een baby naar melk verlangt. Ik weet het nog heel goed. Toen Petra borstvoeding gaf en ze hoefde maar een van onze kinderen vlakbij te brengen. Het was net... En dan zit het vast, weet je wel. Dan is het helemaal... En op het moment dat eraan zit... Dat is wat Paulus hier beschrijft. Ik verlang naar het woord. En Jezus is in eerste instantie het woord. Ik verlang naar Jezus. Het klinkt misschien gek dat je meer daarna verlangt dan elke andere vormen van lust en seksualiteit enzovoort. Dat dit je hoogste verlangen is. Je verlangt het meest naar Hem. Doe ik dat? En dit opnieuw. Je weet, ik spreek nooit en ik wil nooit meer spreken vanuit veroordeling. Dus ik zeg het niet van, oh, je bent veroordeeld als je dit niet doet, maar ik wil je wakker maken. Dat dit een vrucht is van Jezus in je leven. Hij is opgestaan. En hij landt in je hart. Dat woord landt in je hart en dan gebeurt er iets. En dan als het goed is, vervangt God een bepaalde lust die je eerst had naar een nieuwe lust. Naar lust naar hem als het woord. Naar zijn woord. Het woord is de Bijbel. Dat is waarom ik aan het begin van deze preek gewoon eventjes de tijd neem. Om iets meer over Petrus en de achtergrond erover te vertellen. Zodat ik bij jou een beetje ook lust opwerk van... Verlangen opwerk van, hey, ja, waar is dat woord van God eigenlijk rijk? Ik wil je prikkelen dat je heel Petrus gaat lezen. Daarom doe ik het. Want het woord van God is rijk. Is fantastisch. En het is door God gegeven. En dat is rijkdom, dat is leven. Dat is de bewatering voor jouw wedergeboren leven. Die wedergeboorte heb je te danken aan... Het is mogelijk, zo zou ik het kunnen zeggen. Het is mogelijk door het kruis, maar het wordt gerealiseerd doordat het woord in jouw hart landt. Het is twee dingen. Net zoals letterlijk bij een... Als er een kindje gemaakt moet worden, moet er een zaadje... Moet bij een eicelletje komen. Er moet van twee kanten moeten wat gebeuren. De hemel heeft het woord gegeven en heeft het leven mogelijk gemaakt door het kruis. Maar dat zaad, onvergankelijk zaad, eeuwigdurend zaad, mag landen in jouw hart. En als dat gebeurt, dan vindt er een explosie plaats. En dat is niet afhankelijk van zondagochtend als je naar mij luistert. Dit is een onderdeel van het horen van het woord. Maar het woord is Jezus en spreekt elke dag. Voortdurend. En als het wel afhankelijk wordt van een kerk of van een persoon of van een stuk alleen, dan is het heel zwak. En dan heb ik het niet over je redding. Maar ik heb het over wedergeboren leven. Leven als ambassadeur in de wereld die Jezus afwijst. Maar toch hem laten tonen. En hem zichtbaar wil maken. Derde. Dus je ging je ontdoen van alles wat niet van God was. Je ging verlangen naar groei. Verlangen naar het woord van God. Ik bid dat jou en mij toe. Dat dat mag gebeuren. Dat die vrucht in jouw hart mag zijn. Dat je verlangt. Naar het horen en het lezen van het woord. Door preken. Door gewoon het lezen. Door te bidden. Door te aanbidden. Maar die derde is ook wel heel erg bijzonder. Laat jezelf gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 5. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Laat je gebruiken. Dit spreekt over discipelschap en over deel zijn van een gemeente. Geloof ik echt. Word deel van een huis waar God in kan wonen. Laat je gebruiken. Want je kunt je ontdoen van alles wat niet bij je hoort. En dan wat ik net bij Arnold deed. En je kunt ook op een gegeven moment kun je verlangen naar het woord. Maar het derde, en ik noem drie dingen en ik geloof dat die drie dingen altijd in balans mogen zijn. Niet het een meer dan het ander, maar gewoon in balans. Maar je inzetten voor hem laat je gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Paulus die verwoordt het bijna net zo, nu komen we wel bij die andere tekst, Efeze 2 vers 21. Vanuit hem groeide het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem. De Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Ik verlang ernaar dat je hier wakkerder voor wordt dan ooit. Maar gemeente zijn is veel meer dan diensten houden en activiteiten bedenken. Wij zijn samen zijn bouwwerk. En er zijn heel veel beelden en ideeën over wat je als gemeente behoort te doen. En we knippen en plakken ideeën van andere kerken en andere dingen. Want we zien ze daar dit doen en we zien daar dat doen. En of we zijn heel enthousiast of we zijn heel teleurgesteld. En we hebben allerlei brillen opgekregen over wat de kerk wel of niet is. Maar in essentie is de kerk het lichaam van Christus en het bouwwerk van God. Waarin hij woont. Dus leuk beamers en leuk lichten en leuk lampen en filmavonden en liederen en mooie preken en livestream en al die dingen die we doen. Ik vind het allemaal fantastisch, maar het heeft maar één doel. Dat wij samen opgebouwd worden als lichaam van Christus. Dat is gemeente zijn. Dat staat eigenlijk los, of in elk geval boven, elke structuur, elke vorm, elk programma. Alles wat je ook maar kunt bedenken. Elke visie, hoe mooi die ook allemaal is. Gefundeerd in genade, gedreven door de liefde, geleid door de geest. Ik geloof er helemaal hard in. Maar het is als doel dat wij samen dat bouwwerk van Jezus worden, waarin hij woont. Ik wil dat je dit wel even heel goed begrijpt. Maar als ik zeg laat je gebruiken, dan heb ik het niet alleen over ga een taak oppakken in het huis. Want ook dit stukje gaat mij niet om veroordelingen. Hierin wil ik absoluut geen veroordelingen. Voor soms is het gewoon goed dat mensen deel zijn van een huis en gewoon zitten en leven krijgen. Dat mag. Er is niks mis mee. Binnen het lichaam van Christus geloof ik niet in een vorm van competitie. Degene die het hard werkt in het huis, die heeft de hoogste status. En degene die niks uitvoert, die heeft het niet begrepen. Die is niet echt wedergeboren. Daar heb ik het niet over. Maar ik heb het over deel zijn van het huis. Weet je waar ik het over heb in essentie? Discipelschap. Het kwade wegdoen. Het woord en naar verlangen. Lusten bijna naar het woord. En discipelschap. En discipelschap, lieve mensen, is geen cursus. En discipelschap is geen kennis. Dat denken we soms. Soms hebben wij discipelschapscursussen. Of dan denken wij dit, dan hebben wij een levensgroep. En dan daar vindt discipelschap plaats. Dat is helemaal niet waar. Weet je wie de discipel is van in die levensgroep? De levensgroepleider. Dat is de discipel. Zij die komen worden toegerust. Op dit moment bent u niet de discipel, maar u wordt toegerust. En ik ben hier nu even de discipel van Jezus. Je kijkt me aan. Is het zo? Ja, ik geloof echt dat het zo is. Ja, we zijn natuurlijk allemaal discipelen van Jezus, maar discipelschap heeft te maken met de praktijk. Niet met wat je weet. Dagelijkse wandel met Jezus, maar ook dat je voor Jezus dingen onderneemt. Daarin zit discipelschap in. Lucas 9 vanaf vers 12 tot en met 17. Toerusting is het gereedschap voor discipelschap. En waar we even naar gaan kijken, is dat Jezus 5000 mensen te eten geeft. Jezus was hen aan het toerusten. En zijn discipelen, die liet hij brood uitdelen. Laten we er even naar kijken. Lucas 9, vanaf vers 12. De dag liep ten einde. De 12 kwamen naar hem toe en zeiden, stuur de mensen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en de gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten. Want dit is een afgelegen plaats. Maar hij zei tegen hen, geven jullie hun te eten. Ze zeiden, we hebben maar 5 broden en 2 vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen? Er waren ongeveer 5000 mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen, zeg dat ze in groepen van ongeveer 50 bij elkaar moeten gaan zitten. En ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er een zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen of aan zijn discipelen. Om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd. De stukken brood die overbleven werden opgehaald. 12 manden vol. Discipelschap verbindt je meer met Jezus dan wat dan ook. Want een van de dingen, heb je dit wel eens gelezen? Als je leest over de wonderbaarlijke spijziging in zoals het in Johannes beschreven wordt, dan zie je dat de 5000 mensen te eten hebben gehad. En daarna zegt Jezus een aantal dingen en ze hoeven hem helemaal niet meer. Ze gaan letterlijk weg en dan blijven alleen de discipelen over. Toen Jezus naar de hemel ging, er waren maar 120 mensen in die opkamer. Terwijl Jezus duizenden mensen te eten had gegeven. Dat je Jezus hoort, dat je zijn woord verstaat en zelfs dat je het wonder van hem, dat je ervan geniet. Hij heeft duizenden mensen genezen, maar er waren maar 120 in die opkamer. En toen hij aan het kruis hing, was er zelfs bijna niemand meer. Hoe kan dat? Heeft alles met discipelschap te maken. Zijn discipelen, die 120, dat waren discipelen. En daarna gekoppeld apostelen. En die waren gekoppeld met ook inzet voor waar Jezus je toe geroepen heeft. Als dat niet ook gebeurt, dan is het heel kort. Deze 5000 mensen die hebben heerlijk gegeten. Fantastisch. En ik denk dat misschien achterin mensen zaten. Goh, wat bijzonder hè, dit broodje dat we vandaag gekregen. Waar heeft Jezus eigenlijk over? Ja, ik heb geen idee. Hij praat de hele dag al. Maar wel een lekker broodje, heel bijzonder. Oh, heeft ook mensen genezen? Ja, heeft ook mensen genezen. Oh ja, leuk, leuke dienst. En er wordt over gepraat enzovoort. En sommigen die bleven weer komen, want ze wilden wel weer een wonder zien. En anderen kwamen gewoon nooit weer. Sommigen waren misschien wel boos. De bakkers uit de buurt waren waarschijnlijk heel boos. Die zaten te wachten. De dag is bijna voorbij. Jezus heeft weer heel lang gesproken. Hij heeft echt de hele dag zitten te praten. En ze krijgen nu honger. Nou, heb je de broodjes klaar? Ze hebben de hele dag zitten te bakken. Want die duizenden mensen die moeten straks hun brood hebben. En dan zorgt Jezus zelf voor zijn brood. Nou, die waren gefrustreerd. Dat je brood van Jezus eet. En dat je de wonderen van hem van dichtbij ziet. Is nog niet direct dat je ook een discipel bent. En dat ook dit kun je makkelijk vanuit veroordeling horen. Maar zo zeg ik het niet. Ik zeg het uitnodigen. En wat deed Jezus hier? Hij maakte zijn discipelen deel van het wonder. En laat jezelf bouwen als onderdeel van het huis, dan word je deel van het wonder. Deel van het huis. Deel van wat Jezus wil doen. Als je jezelf probeert in te leven en je was een van die discipelen, dan gaat het als volgt. Die discipelen staan hier. Jezus die praat en die praat en die praat. Misschien een beetje net zoals ik vanmorgen. En hij gaat maar door. En die discipelen, oh man, wat houdt hij nou zo op? Het duurt nog lang en hij heeft al 4-5 uur zitten. Het kletsen de mensen van in slaap, ze krijgen honger. En ik heb zelf ook honger. Petrus zegt tegen Johannes, Johannes heb jij ook honger? Ja, ik heb ook honger. En dan zegt Petrus, die natuurlijk altijd als eerste praat, de mensen hebben waarschijnlijk ook honger. Dat is hem. Dus hij gaat naar Jezus toe en zegt heel vroom, Jezus, fantastisch uw preek en u doet het hier helemaal super, maar de mensen hebben honger. Dus u moet ze maar naar huis sturen. En Jezus die wordt er niet heet of koud van. En die zegt, nou geef jullie ze dan te eten. Geven wij ze te eten, wat moeten wij doen? Nou, we kennen allemaal het verhaal. Dan komt een jongetje met 5 broden en 2 vissen. En dan wat ze misschien zijn gaan denken is dit. Oké, Jezus die wil vast een wonder doen. Er was ook een keer Elia, die had ook een keer heel veel mannen te eten gegeven. Jezus gaat vast, ik wilde dichtbij zijn. De discipelen wilden vast heel dichtbij Jezus staan op het moment dat hij dat brood brak. Want ze dachten, zodra Jezus dat brood breekt, gaat het wonder gebeuren. Ik ben benieuwd. Hij pakt het brood en zou het gebeuren? En Jezus pakt het brood, die dankt de Heer, dank u wel, de zegen van God, is altijd wel belangrijk, daar begint het. En hij breekt het brood en het zijn niet 2 hele broden, maar het zijn 2 halve broden. En Petrus en Johannes staan erbij, oké. En Petrus krijgt een halve en Johannes krijgt een halve. Ga maar uitdelen. Jezus bad ervoor, Jezus brak het zelfs, maar het wonder gebeurde toen hij het terugplaatste in de handen van zijn discipelen en de discipelen het gingen uitdelen. Dat is discipelschap. Dat is praktisch wat in een van de getuigenissen ook klonk. Dat is praktisch toepassen wat je leert. Dat is deel zijn van het wonder van God en uitdelen naar anderen wat je ontvangen hebt. De vermenigvuldiging vond pas plaats toen ze gingen uitdelen wat Jezus had gezegend. 3 dingen. Die horen bij een wedergeboren leven. Ontdoe je van alles wat slecht is. Hou het bij je vandaan, verre. Krijg een passievol verlangen naar het woord. Verlangen naar als een baby naar melk. En het woord wat er gebruikt was is lust. Lust naar het woord van God. En 3e, laat jezelf gebruiken door de bouw van een geestelijke tempel. En ik geloof dat dat buiten de gemeente geldt, maar ik geloof ook dat binnen de gemeente geldt. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, misschien doe ik dat later nog wel een keer. Maar er is een fantastische zegen om je ook in te zetten in het huis. God doet daar bijzondere dingen doorheen. Laat je gebruiken door hem. Word deel van een wonder die hij wil geven aan een ander. Dat vond ik zo mooi van dat getuigenis, van die armbandjes. Door uit te delen naar anderen word je deel van zijn wonder. En dat geeft jou wedergeboren leven. Dat is wat Petrus zegt. Ontdoe je van dit. Verlang naar het woord en laat je gebruiken. Heilige Geest, dank u wel dat u gekomen bent, Heer, om Jezus in ons te doen opstaan. Om in ons te volbrengen wat Jezus heeft volbracht aan het kruis. En ik wil u vragen op dit moment, bedien uw lichaam. Bedien uw lichaam, bedien ons. Dank u wel, Heer, dat we dankzij u wedergeboorte mogen ontvangen. Dank u wel, Heer, dat het dankzij u mogelijk is, Heer. En ik wil u vragen op dit moment door uw geest, laat dat wedergeboren leven in ons leven meer dan ooit zichtbaar worden. Meer dan ooit, Heer Jezus. Dat we mogen wandelen in de roeping die u voor ons heeft. Heer, dat wij een huis mogen zijn die licht geeft in de omgeving. Dat we een huis mogen zijn waarin u woont. Zichtbaar. Heer, dat we in de volheid van uw naam mogen wandelen. In de volheid van uw heerlijkheid. Heilige Geest. Dank u wel dat u gekomen bent om ons te helpen. Om alle vormen van het oude leven op afstand te houden. Dank u wel, Heer, dat u bent gekomen. Om het woord in ons hart te laten landen. Heer, dank u wel dat u bent gekomen. Om van ons een geestelijk huis te bouwen. Die elke vorm van lijden kan weerstaan. Een sterk huis. Een sterk huis voor uw koninkrijk. Heer, zo zegen ik dit huis. Heer, dat ook dit huis samen met vele andere huizen in dit gebied. Dat we werkelijk uw koninkrijk zichtbaar mogen laten worden. Vrij van angst. Vrij van oordeel. Vrij van controle. Vrij van zorgen. Maar vol van uw liefde. Vol van uw genade, vol van uw geest, vol van openbaring. Heer, zo vraag ik u zegen over dit huis, Heer. Heer, dat we vrij mogen zijn van alles wat ons vasthoudt. Dat we wedergeboren mogen leven. Dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons mee mag zijn alle dagen van ons leven. Dat we allemaal wedergeboren mogen leven. Leven zoals u het bedoeld heeft. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.